van sentimentele dingen die iedereen gooit daar weg. Maar kijk, dit is de koetslantaarn van vader. Dat was een koetsenschilder. Ga erover. Gaat zo. Als ik daarover ook iets mag vertellen, je weet, dat was eigenlijk een tragische tijd. De hele wereld was aan het veranderen. En grootvader was schoenmaker. En hij wou van zijn zoon iets groter maken. En die moest dan koetsenschilder worden. Voor mij is alles folklore. Ik vind alles zo schoon, die in tijd van vroeger, die voorbij is. En ik kan er niet van scheiden. Ik ben geboren in 1912. En ik vind die in tijd van 1900 zo schoon dat ik daar niets kan van weggooien. Het is een vreemd spelletje aan vroeger terug te denken. Niet zomaar kriskras genoegen nemend met wat komt opdagen, maar het draadje van vroeger proberen te volgen van dag tot dag. Het is bijna niet te geloven hoe weinig is overgebleven, hoeveel jaren er zijn en stukken van flarden waar men geen weg mee weet. Ik had alles behalve prettige kinderjaren gehad. Ik had ze doorgebracht in de grauwe straat van een arbeiderswijk met op de achtergrond de steeds dominerende schoorsteen der fabrieken en het luien hunner sirenes om voor de arbeiders de dagtaak te bepalen. Moeder heeft me als jochie eens meegenomen naar het eiland Sipka, dat niet een onbewoond eiland in de Stille Zuidzee is, maar een hoorstuk grondgebied waarop alleen fabrieken en zo stonden. En dat van oever tot oever doorsneden werd door een van die straten welke men alleen in nachtmerries ziet. Hier hebt gij het eerste levenslicht aanschouwd, zei ze. Het leek me een eindeloze rode werkman, zei ze. Ik was er nog onlangs en heb ze geteld. Het waren er slechts 9, de straat waar ik geboren werd en die de Eilandstraat heette.
Over grootvader Louis, van moederszijde, herinnert Louis Paul Boon zich niet erg veel. Tenzij dat hij van hem zijn naam kreeg en, door hem geïnspireerd, een halve eeuw later schreef: schop de mensen een geweten. Wat zijn grootvader van vaderszijde betreft.
Thuis, bij Petje Sooi, las ik veel. Hij had een hele kist boeken, meestal bandietenverhalen. Dat was toen geweldig. De bende van kapitein Eenoog, Jan de Schalk en Jan de Lichte. En s'avonds vertelde hij dan daarover. Als jongetje heb ik de stadsbibliotheek druk bezocht. Ze was steeds op een ander stadsplein te vinden. Toen ik de eerste maal door een weetgraag vriendje werd meegelokt, bevond ze zich op de kat, recht over de trapjes op. Het was een groot wit huis dat tevens diende tot preventorium. Er hing een groot rood kruis op de gevel. Moeder had niet graag dat ik dit huis bezocht. Straks denken de mensen nog dat ge ook ziek zijt, zei ze. Een waarzegster voorspelde moeder: we zouden in een nieuwe stadswijk wonen, in een hoekhuis met inrijpoort. En ze ging 3 kinderen hebben, waarvan er 1 rijk en beroemd zou worden. Maar ze moest zich erin stellen, want een ander kind zou vroeg sterven.
In dat huis is er van zijn leven iemand overlijden, die wrok gepleegd heeft tot bij een dripper.
De woorden Van deze verdoemde profeet zijn blijven wegen op haar, levenslang. Want we verhuisden naar een nieuwe stadswijk en op die brede, tochtige laan bewoonden we een hoekhuis. Wie zou het worden? Jaren van afschuwelijke zorgen hebben me omringd, want ik was de zwakste. Als 14-jarige kon ik zelfs geen fietsje krijgen. Nooit heb ik afschuwelijker huis gekend dan dat. Vader werd ziek. Maandenlang heeft hij er geworsteld met de dood. Vader was nog niet helemaal genezen toen moeder ziek werd. En toen ze allebei eindelijk wat beter waren, stierf mijn zuster Jeanneke.
Hoewel Louis-Paul Boon zijn Pieter Daens boek pas veel later zou schrijven, kwam hij toen reeds in aanraking met de toestanden die tegelijkertijd de opkomst van het socialisme en van het Daensisme hadden bewerkt. Professor Dr. Karel van Isacker praat even over die periode.
Het Daensisme is niet geboren in Aalst. Het is ontstaan over het hele Vlaamse land al in de jaren 80 en was een beweging tot verruiming, tot democratisering van de burgerlijke katholieke partij. In Aalst is die beweging geworden tot het eigenlijke Daensisme, het is te zeggen, een vete tussen enerzijds de heersende katholieke bourgeoisie en anderzijds de middenstand die opkomt voor het hele volk. Middenstanders zelf, boeren en arbeiders.
Wij hebben zelf priester en Pieter Daens niet gekend, maar wat er in onze tijd, Louis-Paul Boon, ikzelf en andere jongeren van het Daensisme overbleef, dat was een bepaalde opstandigheid. Daens had zich verzet tegen de geestelijke overheid en daarvan is een bepaalde opstandigheid tegen alles, tegen elk gezag overgebleven. Daarbij komt dat je moet rekening houden met de samenstelling van de arbeidersbevolking hier. Er waren in deze streek, in gans het arrondissement trouwens, vele mijnwerkers die naar de Borinage en de Centre gingen werken, waar zij in contact kwamen met opstandige revolutionaire ideeën. Er waren veel mensen ook die hier geen werk vonden. Vooral van de buitengemeenten, die naar Frankrijk in de suikerbietfabrieken gingen werken, waar zij dan op hun beurt in contact kwamen met communistische en extreem socialistische militanten. Een deel van de jeugd heeft zich gericht naar een steeds blinder wordend nationalisme. Maar een ander deel dan, dat ook Vlaamsgezind was, is geëvolueerd naar linkse, en ik mag zeggen voor die tijd extreem linkse opvattingen. En het is een deel van die jeugd die dus samengekomen is in de Vlam.
Met Maurice Roggeman en andere vrienden ging Louis-Paul Boon teken- en schilderlessen volgen te Aalst. Hij was 16, 17 jaar oud. En daar situeert zich ook, naar zijn getuigenis, zijn eerste romantische verliefdheid op een meisje van 14, 15 jaar. Hij voegt er trouwens aan toe dat hij altijd een voorliefde voor meisjes van die leeftijd gehad heeft. Getuige onder meer zijn gedicht De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat, zijn later boek Als het onkruid bloeit, en deze tamelijk recente houtskooltekening.
Toen ik 17 was, ben ik naar Brussel gaan werken omdat mijn vader ziek geworden was en ik een beetje geld moest verdienen voor het huishouden. Ik ben in een atelier gaan werken waar ze auto's verfden met het pistool. Verwondert het u dat ik een revolutionair werd? Daar kreeg ik wat mijn vriendjes uit de schilderschool reeds hadden. Een ziel. Ik moest daarheen met een van die treintjes die nu nergens ter wereld meer rijden. Het waren alle afgesloten hokken zonder doorgang. We zaten er in twee lange rijen dicht op elkaar gepakt en met de knieën van de overburen in de maag gedrukt. Sommigen dachten alleen aan slapen. Anderen vulden stinkende pijpenkoppen met boerentabak. Enkelen schikten zelfs nog en spogen hun bruine vocht tegen schoenen en broekspijpen op. Als knaap zat ik tussen hen in en kreeg stof om 10 dikke boekdelen te schrijven. Maar schrijven deed ik niet. Ach ja, ook ik schilderde toen reeds. Nee, geen ondergaande zon of stervende zonnebloemen schilderde ik. Maar de laatste hore huizen van de stad. Een telefoonpaal tegen de grauwe lucht. En de laatste boer gebogen over zijn hark. Ook ratten schilderde ik. Opgesloten achter hun tralies en vijandig naar me kijkend. Eens, zei mijn vrouwtje, als je ooit dergelijke schilderijen exposeert, moet je prikkeldraad voor de omlijsting brengen. Ik heb tot en met de mobilisatie in de vrieskelders van de brouwerij Zeeberg gewerkt. Mijn eigen werk bestond daarin voortdurend het roest aan de tanks en machines te weren en ze steeds opnieuw elder wit te lakken. Een tijd lang daarna heb ik allerlei vreemdsoortige wezens getekend en geschilderd. Ik herinner me nog een soort vliegende slangen en vooral waterratten die een spoor nalieten over het scheurend vlies van het dode water. Bovendien begon ik dan in het verfhok onder de middag na te denken over het neerpennen van een roman. Mijn lievelingsboek uit die tijd was De Kleine Johannes van Frederik van Eeden. En één enkel zinnetje uit dat boek is me een leven lang bijgebleven. Er was een tijd in het leven van de kleine Johannes dat hij niets liever deed dan slapen. Alleen dat wou ik nog, slapen en vergeten. We ontsnapten aan het stadje en vooral aan die trieste buurt door soldaten moeten worden.
Samen met hem moest ook de broer van Janneke de kazerne in. Janneke, die later zijn eigen vrouw zou worden.
Mijn echtgenote kende mijn deugden en zwakheden. Ik hield van naakte jonge meisjes, maar dan als een soort natuurbewonderaar. Ik bezat ook een filmapparaatje en daarmee nam ik dan steeds de bloemen in de tuin op. Jonge dieren, naakte kinderen, oudjes in het zonnetje op een bank en mooie jonge meisjes. Het maakte haar soms wat treurig. Ze dacht zelfs, misschien is ze wel de enige onder ons die nog gelooft in de mooiheid van het leven. Iedereen onder ons heeft het over het leven op deze wereld dat naar de kloten is. En hij is de enige argeloze die nog een laatste bloem, een laatste dartele nimf tussen het hoog opschietend en bloeiend onkruid met zijn filmapparaatje opneemt.
Het is een brave man. Hij werkt verschrikkelijk hard. Heeft dat altijd gedaan. Als we nog in Aalst woonden, dan timmerde hij en metselde hij, zo voor zich een beetje te ontspannen. Als hij dus met een boek klaar was, dan liet hij dat een beetje rusten. En dan begon hij, van alle spullen, kaders te maken, lijstingen voor schilderijen of zo. Want ik weet nog dat Jo eens op een namiddag thuis kwam van school en zei, mijn vader, dat is een nuttig huisdier, zei hij. Ik denk dat hij in school moet ergens geleerd hebben die dag over de huisdieren of zoiets, dat nuttige huisdieren. En dus zei hij gewoon, mijn vader is een nuttig huisdier. We hebben daar ons rot mee gelachen. Maar eigenlijk, voor zijn werk, is hij geweldig precies. Hij is wel koppig, dat is hij, geweldig koppig. Dat heeft, in zijn werk is dat zo. Hij staat er 100% achter. de samenwerking. Dus hij schrijft, ik typ bijna al zijn schrijfwerk over op de machine. Dat is allemaal goed. Nou, ik eens een foutje zeg, ik heb hier weer een fout getypt. Ja. Maar dat is niks, zegt hij, ik verbeter dat wel. Ik moet het toch allemaal nakijken, want ik verander ook nog in mijn teksten en zo. Dus dat gaat goed. Want een schrijfmachine, een telefoon, daar heeft hij een geweldige nekel aan. Zulke dingen heeft hij een nekel.
Mijn zoontje werd geboren en meteen was het mobilisatie. Ik verliet vrouw en kind en achterkamer om weer de pinhelmen te ontmoeten, die me reeds als kind zoveel angst hadden aangejaagd.
Je moet het vlakke land van de Kempen gezien hebben bij nacht en ontij, om te beseffen wat al je nooit begrepen hebt. Een eenzaam woest land met op het voorplan een kapotgewaaide boom en anders niet. Juist dat. Het is afwezigheid van alles. Een verwoest beeld van uw eigen getormenteerde hart. Als dit nakend bloedbad zal vergeten zijn, dan, daarna, misschien zal de wereld toch iets groots worden. Nieuwe steden over het oude puin. En ook dan zal het oude en wijze woord, ik heb meelij met de massa, niets van zijn oude en wijze waarheid hebben verloren.
Na de mobilisatie verde ik wat in de buurt. Janneke is toen een winkeltje in kinderconfectie begonnen. Ik had nu de tijd om de voorstad groeit uit te werken. Als ik in de rij stond aan te schuiven voor dat oorlogsvis of die zwarte brei die kolen moesten vervangen, begon ik scherper toe te luisteren naar alles wat om me heen werd verteld. Ik onthield het en schreef het thuis allemaal op. Het werd een manuscript, een echte roman. Ja, ik was steeds aan bladzijde 400 en zoveel en had mijn vrouw er geen eind aan gemaakt. Ik zou er nog steeds aan verder zitten schrijven. Ze las ergens in de krant dat een prijs werd uitgeschreven voor een roman, een boek. Ze stuurde me weg voor een of ander karweitje en maakte hiervan gebruik om onderaan op de laatste bladzijde enzovoort enzovoort te schrijven.
En inderdaad, Louis-Paul Boon kreeg de Leo J. Krijnprijs voor zijn eerste boek, De Voorstad Groeit. Voor zijn eerste geslaagde schets van het leven zoals hij het rondom zich zag en die aldus begint. Ook in de voorstad is het leven onverschillig. Daar heb je nu de laatste straat van de stad. Een rijke mensenhuis dat een beetje alleen staat en de zothout met 7 andere huisjes op een rood. Schots en scheef, met hun rug tegen de vlakte, tegen de open wind van de stroom en de braakliggende gronden. Het laatste van de 7 huisjes is het reumatiekste van allemaal. Het staat helemaal de regenkant op en binnen loopt het zilt van de muren. Geen wonder dat de mensen daar ziek zijn. Het meisje dat er woont heeft eerst haar moeder weten optrekken. Nu zit ze met haar vader opgescheept, die van zijn bed naar zijn zetel sloft en zijn hoofdkussen onder zijn arm altijd meepakt. Dat meisje heeft nu ook een leven. Iets lijkt een vogelken in zijn kooi. En toch ligt ze alle dagen te lezen, opdat haar vader het nog een beetje zou mogen trekken.
Aan het eind van de oorlog stonden we nog steeds aan te schuiven voor zegeltjes. En met die zegeltjes konden we opnieuw aanschuiven voor haring, voor brood en tabak. Urenlang stond ik in de rij en luisterde naar alles wat de mensen uit onze buurt te vertellen hadden. Ik beschreef het leven uit deze doodgewone straat met doodgewone mensen erin.
Wij bevinden ons hier in de Marollen, te Brussel. Een van de meest aangrijpende stukjes uit mijn kleine oorlog heet Lealoepka. Lealoepka was mijn koerier tijdens de clandestiniteit, binnen de Tweede Wereldoorlog. En het is hier in de Marollen waar terug Maurice Roggeman woonde, dat hij contact kreeg tijdens de bezetting met Louis-Paul Boon. Zijn engagement in het verzet ligt dus feitelijk hier. Lea Lubka is aangehouden geweest. Zij is omgekomen in Auschwitz-Birkenau. Toen zij nog leefde, heeft Maurice Roggeman haar portret geschilderd. Louis Boon heeft haar beschreven in Een kleine oorlog.
Als ik niet had aan te schuiven voor een of ander, reed ik naar mijn jeugdvriend Moriske, die op een bovenkamer in Brussel opte. Hij bracht me naar een straat die eerst over bouwing en daarna door bombardementen bijna helemaal afgesloten was geraakt. Men kon er alleen nog in als men over ogen, bermen, steenslag en opgesmeten harten klom. En toen dacht ik, ik beschrijf deze straat en bevolk ze met de mensen uit mijn eigen buurt. Als één onder hen het dan toevallig leest, gaat hij geen verdriet voelen, zich verraden te voelen. Maar hij zal denken, hé, daar in die straat wonen dezelfde mensen als hier. Het boek over die straat schrijvend, dat ik vergeet.
Je kunt u die lijken van straten niet voorstellen, die men gelijk op een begraafplaats naast elkaar in lange rijen heeft neergelegd. En ook moet ik u de blinde straten beschrijven, de cités, gelijk men dat noemt. Al meteen eindigt zo'n lijk van een stuk straat op een stuk muur, een rij palen op een schut van ijzeren platen.
Na de oorlog ben ik op de Rode Vaan gaan werken via Bert van Oorik. Ik ben dan lid geworden van de Communistische Partij. Ik ben voor de Vierschaar verschenen. Mijn oorlogsantecedenten, mijn familie enzovoort kwamen op de proppen. Ik was safe. Die communistische periode heeft niet zo lang geduurd. Ook omdat ik Vlamingaan ben. Op die Vierschaar waren dat allemaal Walen. De Rode Vaan moest een vertaling zijn van Le Drapeau Rouge. Daar hebben Bert van Oorik, Gerlo en ik ons altijd tegen verzet met hand en tand.
Met zijn vriend Maurice Roggeman als illustrator schreef Boontje in de Rode Vaan de serie Brussel een oerwoud, dat later in het eenmanstijdschrift Boontjes Reservaat zou terechtkomen. Ook het eerste Vlaamse stripverhaal, Proleetje en Fantast, ontwierpen ze samen.
Dan is er vooral de periode van onze nauwe samenwerking op het journalistieke vlak, de periode van de Rode Vaan en van het weekblad Front. Dat herinner ik mij uit die tijd dus van die samenwerking met Louis op de Rode Vaan. Hij was daar wel verantwoordelijk voor het geestesleven, dat is belangrijk. En ook voor de opmaak. De opmaak samen met zijn vriend Maurice Roggeman. Dus zij deden samen wat men noemt de marmer. En op het weekblad Front waren mij dan een tijdje even vervoegd. Maar wat merkwaardig is en belangrijk voor de literatuurhistorici misschien, dat is dat hij alles wat hij achteraf zou proberen in de eerstvolgende jaren, dat hij dat eigenlijk eerst uitprobeerde in Front. En zo dus begint hij op een zeker ogenblik met de kapellekesbaan in het weekblad Front. En ook met Zomer te Termuren. En dan vanaf een zeker ogenblik hebben we wekelijks de rubriek Wereld van Vandaag. En dat wordt dan in de Kapellekesbaan de niet-italieke rubriek.
De Kapellekesbaan stelde Boon samen uit de vele, vele losse stukjes die hij gepubliceerd had in De Rode Vaan, in Front, in Van Tijd en Mens, in Podium. Het werd een magistrale collage.
En gelijk Goethe zei, Goethe en Boontje, gelijk Goethe zei, talent hebben is niet voldoende, er moet ook geld zijn om het zijn gang te laten gaan. Zodat het besluit van deze grijze dag is, geslinger naar de wereld en de mensen uw werk weg, want er ontbreekt tijd en geld om de dingen beter te leren begrijpen.
Ik heb in mijn kinderjaren tot dogma van de katholieken behoord, mijn ouders waren katholieken. Ik heb dat verlaten en ik heb het andere uiterste gekozen. En natuurlijk, ja, het totaal andere uiterste, communisme. En dat communisme is eigenlijk een andere kerk. Ik ben absoluut tegen die katholieke kerk. Maar als ik die katholieke kerk verlaat, dan wil ik niet net in een tegenovergestelde kerk gaan. Dan wil ik die kerken weg.
Ik ben een individualist, zegt Boon zelf. Ik ben bij de provo's, bij de hippies. Laat de maatschappij zijn zoals ze is, maar laten we ons eigen leven leiden. Dat is mijn levensbijbel, gaat hij verder. Jarenlang ben ik Isengrimus geweest, de man die schoppen en lappen kreeg. Nu word ik stilaan Reinaard. Nee, het heeft allemaal geen zin.
Ja, Adolf. Tijd van de kapellekensbaan.
Ja.
Het is lang voorbij, hè, man. Wie komt er allemaal in? Jij? Marcel. Marcel Wouters. Benkami. Benkami, zijn vrouw.
Ja.
De schone vrouw Lucette.
Lucette. Dat waren dan over het algemeen figuren uit de oude buurt, hè?
Ah, ja.
De Kattenstrapoort.
Nou ja, je denkt aan Tipke Vermeer.
Onder andere,
ja, Tipke Vermeer.
En onkel Bakkert enzovoort.
Ik geloof dat daarover ook een stukje staat. De dood van Tipke Vermeer.
Dat weet ik niet.
Dat was een gestorvenis.
Midden het volk van Termuren daar langs de Kapellekesbaan leefde de kleine Ondine, die best mogelijk tot een schone vrouw kon rijpen, maar onbewust daarvan op haar klompjes liep en het bruine haar in twee stijve vlechtjes op de rug droeg. En zeer zelfzuchtig de wereld van Termuren als een wereld voor haar alleen beschouwde. Het begin van een lange muur naar de dekenfabriek, de Labor, beschouwde zij echter als het begin van een andere wereld. En de grauwe regenhemel waar de rokende schouwen van de garenfabriek de filatuur tegen afstaken, beschouwde ze als de hemel van de filatuur. Zij had het gevoel of de wereld geprangd zat aan de ene kant tussen de eindeloze velden waar een laatste boer over zijn braak gebogen ging, en aan de andere kant tussen de rokende, stinkende stad waar het volk van Termuren in de fabriek van meneer Durancourt ging werken. In deze wereld schrijf ik, maar ik bedoel veel meer de wereld der anderen. In deze mij omringende wereld, die niet mijn wereld is, doch de wereld der anderen, wordt er gewerkt en gezwoegd zonder hoe of waarom of waarvoor. Fabrieken. En fabrieken zijn er, Dolf Poets. Havens en magazijnen en plaatsen, opslagplaatsen en bedrijven waarin wij zitten opgesloten gelijk een klein stuk levend begraven raderwerk. Techniek en mechaniek, rubber en nylon en plastic, natriumlicht en purgeermiddelen, dat alles is daar, tot wat nut, tot wat doel.
Zo omstreeks 1950 moest ik enkele malen per jaar naar Gent. Want in Gent was de alleenvertegenwoordiger van de arbeiderspers in België. Dat was de boekhandel van het dagblad Vooruit. En van die gelegenheid om die alleenvertegenwoordiger te bezoeken maakte ik dan altijd gebruik om even bij Richard Minne binnen te lopen, die op de redactie van de Vooruit werkte. Ik hield ontzettend van de gedichten van Richard Minne, al sinds mijn jeugd. En ik vond het geweldig om die man dan te zien en even met hem te praten. En op een keer dat ik bij hem was, zei hij in dat gesprek, want ik vroeg hem natuurlijk altijd, heb u nog wat geschreven? En hij had natuurlijk niets geschreven, behalve zijn 20 lijnen in de krant. Op een keer zei hij, je moet eens naar Louis-Paul Boon gaan. Die woont in Aalst en die heeft manuscripten die hij niet uitgegeven kan krijgen. Nu kende ik Boon wel als schrijver. Hij was na de oorlog in Nederland bekend geworden met Piet van Aken en Camille van Balen als jonge Vlaamse prozaïsten. Maar hij, bij mijn weten, gaf hij bij Manteau uit. Maar ik ben die dag meteen naar Aalst gereden. Ik deed dat komischerwijze in een auto met chauffeur, want ik rij zelf geen auto en ik had een dienstauto ter beschikking gekregen. Dus ik kwam heel, wat wij zeggen, deftig bij Boon aan. En in de Verastenstraat woonde ik toen nog. En ik werd daar hartelijk ontvangen en ik heb daar een tijd zitten praten. En uit dat gesprek is toen het uitgeven van Boon in Nederland ontstaan. De eerste uitgave die gerealiseerd is, was Twee Spoken. Dat was ook een van de allereerste deeltjes in de Boekvink-serie die in 1952 begonnen is. Het tweede boek was De Kapellekensbaan. Voor De Kapellekensbaan had hij oorspronkelijk in België en Nederland geen uitgever kunnen vinden. En de arbeiderspers waar ik toen dus werkte, ging dat uitgeven. En dat boek werd in Nederland onmiddellijk enthousiast ontvangen. Het kreeg geweldige kritieken. Het kreeg ook binnen zeer korte tijd een herdruk. En de naam van Boon in Nederland is eigenlijk met De Kapellekensbaan gemaakt.
Louis-Paul Boon had ooit een eenmanstijdschrift, Boontjes Reservaat. Schop de mensen een geweten werd reeds voordien een motto voor zijn goede vriend Jan Walraves, die hem vroeg mee te werken aan het door toenmalige jongeren gestichte Tijd en Mens. Even later kwam vanuit Nederland Gerrit Borgers opdagen om Tijd en Mens met een Hollands project, Podium, te versmelten.
Het contact met Louis-Paul Boon dat dateert eigenlijk uit het jaar 1947. We hadden in die tijd een tijdschrift, Podium, en dat was voortgekomen uit het verzet. En toen in die tijd verscheen zijn bundel Mijn Kleine Oorlog en een bundel die ons bijzonder aansprak, moet ik zeggen. En we hadden ook contact met Gaston Bursens gezocht, omdat wij wilden dat dat tijdschrift uitgebreid werd tot een tijdschrift van de Nederlandse letterkunde in zijn geheel. En toen heeft Bursens niet zichzelf het eerst aangeboden, maar hij kwam aan met een schrijver die hij ons aan kon bevelen, Louis-Paul Boon. Nou, we zeiden, daar hebben we al gehoord en we vonden dat een bijzonder goed boekje, we willen het graag doen. En zo is in 1947 Louis-Paul Boon begonnen met het publiceren van zijn eerste aanlopen van De Kapellekensbaan in dat tijdschrift Podium. Dat contact breidde zich steeds verder uit. Ik moet erbij zeggen, hij zond vertrekkelijk trouw in, omdat hij ook volkomen op zwart zaad zat. Hij was zo arm als een rat en iedere bijdrage, ook al was hij nog zo gering, dat was uiterst welkom voor hem. En wij van onze kant vonden het fijn dat we zo'n goede medewerker gevonden hadden uit het zuiden. Naast natuurlijk nog vele anderen zoals Gaston Bursens, Ben Camille, Marcel Wouters enzovoorts.
Senator De Bok en de grote dichter Richard Minne brachten uiteindelijk Boontje binnen in de Gentse socialistische krant Vooruit. Tot aan zijn pensioen schreef Boontje er zijn dagelijks eigenzinnig stukje in, waarmee hij achteraf weer echte boonboeken samenstelde. Dorp in Vlaanderen, Verscheurd jeugdportret en het boekje over zijn kleinzoon David.
Ik zat daar en schreef en telkens ik achteraf het resultaat onder andere kreeg, werd ik spijtig, werd ik woedend, stampte ik op de grond, kreeg ik de tranen in mijn ogen. Maar dat heb ik toch niet willen zeggen, riep ik dan uit. En tot mezelf zei ik dan, dat was het toch niet, dat ik gedroomd heb in mijn eenzaamste, bitterste en pijnlijkste uren. Het was toch iets heel anders dat ik heb willen zeggen. Hoe komt dat dan toch? En het wezen dat diep in mij verscholen zit en dat ik eigenlijk zelf ben, stampte mij op de grond en kreeg mee de tranen in de ogen. En met een lamp in de hand zou ik willen opklimmen tot die onbewoonde zolders, afdalen tot die verlaten kelders, binnentreden in de nooit bezochte kamers, diep in mij. En dan zou ik met opgestapelde armen willen uit de rug keren om mijn gevonden schatten over het lege en blanke papier eruit te storten.
Een figuur uit De Kapellekensbaan, Marcel Wouters, herinnert eraan dat Louis-Paul Boon niet altijd de publieke figuur is geweest die we thans kennen.
Boon heeft lange tijd een zeer teruggetrokken leven geleid. Bezoeken waren schaars. Ik heb perioden gekend toen hij nauwelijks met iemand, behalve dan met Benkami en mezelf, contact had. Hij leefde in zijn reservaat, zoals hij het noemde, en schreef er zijn grote werken. Maar dan kwam een plotse ommekeer. Hij stortte zich in een openbaar leven op een manier zoals niemand die hem ervoor had gekend zou hebben verwacht.
Ik heb een tijd geleden, dat zal nu ongeveer 6 jaar geleden zijn, een reportage over hem gemaakt. En hem dus een paar jaar gevolgd. Op voorraad nog. Het enige wat ik niet gedaan heb is dus op de trein gewerkt, maar wel op de radio in Gent. Op voorraad. Bij alle mogelijke activiteiten. Bij hem thuis, bij happenings. Bij het maken van zijn schilderijen en zo. En ik heb daar dus die 3 of die 4 jaar, ik weet niet meer hoe lang ik daaraan gewerkt heb, heb ik ondervonden dat die man dus niet stil zit. Dat die altijd met iets bezig is. Daarom geen grote dingen, soms grote dingen, soms kleine dingen, maar wel altijd met iets bezig is. Ophoudt ineens met schrijven en dan met een wijdsgebaar zegt, ik neem afscheid van de literatuur. Schilderijen begint te maken. En dan 6 weken nadien uiteindelijk aan een nieuwe roman begint. Dus show of weet ik wat, maar iets doen. Gewoon iets doen, altijd.
Muze, voor u heb ik al die boeken geschreven. Er zijn er nog een hele hoop bij. Tja, ik zou nu graag willen schilderen. Iris, de pluim die gij me geschonken hebt, waarmee dat je me zoveel inspiratie bezorgd hebt. Ik geef u deze pluim terug.
Ik geef u deze borstel, omdat je zou kunnen schilderen.
Oh, daar zal ik me schilderen, mijn lieve meester.
Levenslang heeft Louis Paulboon getekend en geschilderd. Aanvankelijk waren het bijna nachtmerries. Kleine, verdrukte wezens in enorme betonnen ruimtes. Die hij tekende in houtskool, schilderde in olieverf en uitbeelde in ruimteschilderijen. Zijn specifiek erotische verbeeldingen gestalte te geven. Op dit ogenblik maakt hij prachtige impressionistische landschappen. En de vraag blijft, is hij eerst schrijver of eerst schilder?
Ja, moest ik maar eigenlijk echt schilder geworden zijn, dan zou ik veel vroeger, ik zou zeggen internationale faam, maar je weet dat op mij de botten raakt, hè. Maar ik zou rapper, vlugger, meer faam gekregen hebben, maar ik kan mij niet schelen. Ik heb getekend, ik heb geschilderd, ik heb geschreven, ik heb gedichten gemaakt. Ja. Of dat dat goed is of slecht is, trekt me dan niet aan. Maar ik geloof dat moest ik schilder geworden zijn, dat ik dan te veel, wat ze noemen, literator zou geweest zijn. Dat ze zouden altijd gezegd hebben, schildert maar, het is literatuur.
Dat Louis Paul Boon sinds een paar jaren onze kandidaat voor de Nobelprijs is, neemt niet weg dat de Kapellekesbaan meer dan 10 jaar verschenen was voor hij de Nederlandse Constantijn Huygensprijs kreeg, waarop ook België wakker schrok en hem voor zijn Pieter Daens boek de driejaarlijkse staatsprijs toekende. Op de Antwerpse boekenbeurs criticus Paul de Wispelaar.
Op thematisch niveau is het werk van Boon de expressie van een socialistische levensvisie van het humanistische en het anarchistische type. Ja, ik bedoel daarmee een levensvisie waarin de bekommernis om de concrete individuele mens en allerlei concrete vormen van vrijheid centraal blijft staan. En deze bekommernis impliceert tegelijk een grondige afkeer van alle doctrinaire en autoritaire stelsels die precies deze vrijheden altijd weer aantasten. En impliceert daardoor verder nog een twijfel, een grondige twijfel aan de mogelijkheid om ooit politieke en maatschappelijke veranderingen door te kunnen voeren. En deze twijfel vinden we ook terug op het niveau van de romantechniek. In romans als de grote romans van Boon, of de Kapellekesbaan en Zomeren ter Muren, wordt juist de romanformule zelf voortdurend ter discussie gesteld, in twijfel getrokken, geparodieerd, zodat uiteindelijk het genre van de roman in deze boeken naar zijn eigen destructie leidt. Nu heb ik hier eens een aantal termen gebruikt: anarchisme, destructie, parodie. En als je deze termen in een niet zo gewone combinatie met elkaar verbindt, dan kom je op het gebied van de humor terecht, die zo typisch is voor Boon. Boon heeft zichzelf een hansworst genoemd. En dan is het zo, als hansworst is Boon een lucide ontmaskeraar van alle illusies en niet in de laatste plaats van zijn eigen illusies.
De laatste twee boeken van Louis Paul Boon, Pieter Daens of de opkomst van het socialisme te Aalst en De Zwarte Hand, een geschiedenis van het anarchisme te Aalst, zijn het werk van jarenlange studie. De auteur schreef vele honderden bladzijden onder de titel De Fabriekstad Aalst, tot plots de romancier weer wakker schoot.
De Pieter Daens van Louis Paul Boon is geen boek dat de vakhistorici zullen citeren. Ze vinden dat het technisch te zeer onder peil blijft en dat er ook heel wat fouten en vergissingen in zitten. Vermoedelijk trekt Louis Paul Boon zelf zich daar niets van aan en heeft gelijk. Want de historici vergissen zich als ze aan dat boek ooghartig voorbij zouden gaan. Ze kunnen er heel wat uit leren voor hun vak. Dit boek is de sociale geschiedenis van Aalst. En dat is een ingewikkelde aangelegenheid. Dat is de geschiedenis van een stad, een levende stad in haar groei, en het volk. Dat is een geschiedenis met honderden personages en tientallen stromingen. En Louis Paul Boon heeft getoond hoe men dat geheel tot een levende werkelijkheid kan maken. Hij heeft getoond hoe men een stuk verleden terug tot actualiteit kan maken. En hij doet dat door op het resultaat van zijn grondig, vlijtig speurwerk, de duizenden gegevens die hij bijeengebracht heeft, door daarop de romantechniek toe te passen. Hij laat het hele verhaal door één enkel man vertellen, Pieter Daens, die het alles meebeleefd heeft. En uit dat verhaal komt dan een hoofdpersonage naar voren. Dat hoofdpersonage is het volk van Aalst, het gewone volk in de straat. Dat wordt bijna nooit expliciet beschreven, enkele keren misschien. Maar het is zichtbaar aanwezig op bijna elke bladzijde. En het beweegt zich in een duidelijk getekend decor. De stad. De stad die men ziet groeien van een vriendelijk stadje aan den Dender tot een lelijke, gore fabriekstad die steeds meer mensen in haar grijparmen vast heeft. En daardoor komt het dat wanneer men nu het boek herleest, men op elke bladzijde van dit 661 tellende werk zich in een levende stad te midden van een levend volk bevindt. En dat is iets wat je van bijna geen enkel historisch werk kunt zeggen. Lees de werken van de historici, het is gewoonlijk doodmateriaal. Lees het boek van Daens, dat is levende werkelijkheid. En dat is het wat historici van hem kunnen leren.
Om dat boek over dans te schrijven, Louis, heb jij dus jarenlang opzoekingen gedaan. Je hebt daar zitten snuffelen in papieren en in gazetten en zo. Dus een lastig werk, dus onplezierig werk. Waarom heb je dat eigenlijk gedaan?
Ik vond dat eigenlijk toch niet zo onplezierig. Ik schrijf graag.
Maar dat was afschrijven of overschrijven?
Overschrijven, maar daar heeft mijn vrouw me veel mee geholpen. Hij heeft die oude bladen van Pieter Daans. En ik streep dat gewoon aan en dan schreef mijn vrouw dat over. Ik moest alleen maar die visjes verzamelen.
Je hebt dus eigenlijk het werk van een historicus gebruikt, Louis?
Niet alleen gebruikt, ik heb het werk van die historicus. Vader van Isakker, het dansisme, dat heb ik letterlijk geplunderd. Ik heb daar hele stukken van overgenomen, maar veranderd in de stijl van Pieter Daans.
Ja.
En dat zo ietsje sappiger gemaakt. Dus te zeggen,
leesbaarder.
Dat wetenschappelijke daar van weggenomen. Omdat die taal van Pieter Daans en ook mijn taal meer volkstaal.
Zijn stof vond Louis Paul Boon in de ellendige wereld rondom zich. Zijn vorm vond hij, naar hij zelf vertelt, in de stomme film uit zijn jeugd.
Toen ik een jaar of 15, 16, 17 was, gingen wij 2-3 keer in de week naar de bioscoop. En het is eigenlijk mijn droom geweest om zelf kineast te worden. En omdat ik geen voldoende geld had, de mens heeft nooit centen genoeg, ben ik dan eerst beginnen tekenen, schilderen en tenslotte schrijven. En ik heb dat procedé ook toegepast van altijd, als ik over iemand schreef, aan te tonen dat wat die man beleefde, dat de ganse massa net hetzelfde beleeft. Dat heb ik gedaan in de voorstad Groeit, in Vergetenstraat, in Nabelgolaars, in Kapellekespaan, in al mijn boeken bijna. Heb ik willen aantonen dat, zelfs waar ik over mezelf schreef, wat autobiografisch was, heb ik altijd eraan gedacht, ik moet datgene beschrijven wat ook de anderen kunnen beleefd hebben. En dat het zo overkomt als iemand het boek leest, dat hij voelt alsof hij over zichzelf aan het lezen is. Dat is voor mij oorzaak in mijn werk.
Die grote betekenis is voor mij deze. Dat hij aan de arbeidersklasse, waaruit hij is ontsproten en waar hij veel van houdt en nog altijd zeer veel van houdt, dat hij haar een auteur heeft geschonken. Een eigen auteur, eigenlijk hij is haar auteur in het Vlaamse land, denk ik. Maar dan iemand die een auteur is geworden terzelfde tijd van wereldformaat. Iemand vertaald in vele talen. En hij is dat kunnen worden. En zijn naam wordt zeer terecht volgens mij vermeld in verband met een mogelijke Nobelprijs. Omdat die Alsterse auteur, die jongen uit Erembodegem, en die jongen die in de Vrieskelders heeft gewerkt met de verfkwast, omdat hij zo diep menselijk is. Zo humanistisch. En, excuseer mij die geleerde term, een universalistisch schrijver. Wat Louis schrijft, dat is, of waarover hij schrijft, dat is over de mens van overal en de mens van alle tijden, zodanig dat hij overal kan gelezen worden en begrepen wordt.
Het is dan alles te vergeefs geweest. Heb ik dan 20, 30 jaar lang te vergeefs geschreven. Maar toch ergens, als ik ergens een geluid hoor, als ik ergens iemand, een van die jonge mensen zie die in opstand komt, die iets nieuws verlangt, dan tintelt weer ergens iets binnen in mijn hart en dan denk ik, nou, het gaat toch door.